Wij waren in Romeinen 1 en in Johannes 1 en in 1 Johannes 1 en in Hebreeën 1. Er zat niks anders op. Die schriftgedeelten die beginnen al te spreken over dat God woord was en van den beginnen voortijds veelmaal en op vele wijze bovendien gesproken heeft en dat dat woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, vervuld is geworden, gestalte heeft gekregen, gematerialiseerd is, gekristalliseerd is, hard geworden is, of hoe dat maar heten mag, in de opstanding van de Heer Jezus Christus, van wie wij lezen, dan wel lazen, in Hebreeën hoofdstuk 1... dat hij niet alleen de Zoon is, Hebreeën 1 vers 1, maar dat hij dus gesteld is, welk hij gesteld heeft, aangesteld, aangewezen, dan wel geplaatst heeft in de positie van erfgenaam van het heelal. Want dat is de positie van de Zoon. Nou ja, in ieder geval van de Zoon van God. Want dan erft hij van God. En dus deelt hij dan in Gods bezittingen en hoedanigheden. En dus hij is gesteld, God heeft hem gesteld tot erfgenaam van het heelal. Ook dit is in strijd met de klassieke leer van de drie-eenheid. Want daar was hij dat altijd al. Maar meer leg ik er liever niet van uit, want daarvoor ben ik nu ook weer niet hier gekomen. Maar hij is pas erfgenaam van het, Jezus is pas erfgenaam van het heelal geworden in zijn opstanding. Een paar uren voor hij stierf, erkende hij dat Pilatus macht over hem had. En toen hij opgestaan was, zei hij tot zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat lijkt mij toch redelijk voldoende. Zo. God heeft hem gesteld tot erfgenaam van het heelal. En hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Want de ideale zoon is het afschijnsel van de heerlijkheid van de vader. En het is het uitgedrukte beeld van de vader enzovoorts. Dat is de ideale zoon. En als die er niet is, moet je zien dat je een ideale schoonzoon krijgt. Via de erfdochter. Vraag dat maar na aan Zelafiat. Maar goed, het komt allemaal in de Bijbel voor. Maar onthoud deze even. Dus ook de opgestane, erfgenaam van het heelal en gemaakt tot hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Maar dat valt daar allemaal in. Hè? Dat hoort daar allemaal bij en dat staat in de volgende hoofdstukken. Dan ga ik even terug naar 1 Johannes, hoofdstuk 1. Het woord is vlees geworden, vers 14 nog steeds. Het woord is vlees geworden, het woord is vervuld geworden. Dat God van de beginnen veel tijds en op velerlei wijze gesproken heeft, maar dat was weer Hebreeën 1. Het woord is vervuld geworden, is vlees geworden, met de Johannitische term. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, lazen wij zojuist. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van de enige geborene van de Vader. En gisteravond hebben we ons even bezig gehouden met de term enig geboren, eerst geboren. En vastgesteld dat het in heel de Bijbel de aanduiding is via wat taalkundige tekortkomingen, maar niettemin, het is de aanduiding van het eerst geboorterecht en dus van het zoonschap en dus van de aanstelling, aanwijzing, aanstelling in het eerst geboorterecht, in de erfenis dus. En hier staat precies hetzelfde, het woord is vlees geworden. Dat woord wat volgens Hebreeën 1 voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken is. Het woord is vlees geworden in de Zoon. Dat woord staat een eindje verderop trouwens in ditzelfde schriftgedeelte. Maar hij heet de enige geborene van de Vader, met heerlijkheid en alles, en zo verder. Later staat er dus inderdaad in vers 18... Niemand heeft ooit God gezien. U weet nog goed wat met Johannes. Hij gaat ergens staan, loopt eromheen, vertelt erover en zegt wie gaat er mee. En dan gaat hij naar een volgend punt en dan gaat hij daar staan en loopt eromheen enzovoorts. En wie gaat er mee? Dat was Hans Aalsvel, onze gids in Israël. Hebben ze zich al opgegeven? Oh. Moet wel hoor, formulier wel invullen. Ja, maar goed. Wie gaat er mee, zegt hij dan. En dan gaat hij weer ergens staan. Dan stel je op en dan zit je daar en daar en daar. En als je nou even zo opkijkt en dan daar. En dat is wat Johannes doet. Of dat Joods is, ja, dat weet ik niet. Maar zo werkt het. En hij gaat dus ergens anders staan en zegt... Niemand heeft ooit God gezien. Hij is ineens in het Oude Testament, want hij was bij Mozes. De wet is door Mozes gegeven, vers 17, weet u nog? En wij denken, Mozes heeft God gezien en Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien. En dan zeggen we, dat is een tegenstrijdigheid, dat klopt niet. Een foutje in de ontwikkeling van het monotheïsme. Toch? Dat soort dingen. Maar hij zegt het echt goed, niemand heeft ooit God gezien, want God is de onzienlijke God. God kan niet gezien worden. De vraag is vervolgens, wat heeft Mozes dan gezien? En dat staat er. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft verklaard hem ons mag, maar het is weer een verzwakking van het verhaal. De enige geboren, wat men zag, was de zoon. Nou ja, bij wijze van prematuur, anticiperend op de toekomst. Maar wat in het Oude Testament, in oud-testamentische tijden van God gezien werd, was, Hebreeën 1, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, of hoe het maar heten mag, een uitbeelding, een projectie, is dat een mooi woord? Een projectie... afschijnsel van wie God is. God die zich openbaart, bekend maakt, uitlegt. Want ik zei projectie, maar uitleg is een veel mooier woord, zeker in dit verband. Naar buiten toe, het is een uitleg, het is een projectie van God. Een materialisatie, een kristallisatie, hoe je dat maar zegt. Hij neemt gestalte aan en dan verscheen in het Oude Testament de gedaante van God. En als God vader is, dan verschijnt daar dus de gedaante, een gedaante die per definitie zoon heet. Omdat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Vandaar dat we altijd zitten met de problematiek rond de engel des Heren in het Oude Testament. Die volgens sommigen is een theofanie. Dat wil zeggen een verschijning, fanie, fantoom. Een verschijning van Theos, van de godheid. Een verschijning van de eeuw. Maar goed. Een theofanie en anderen noemen het zonder aarzeling een christofanie. Die hebben het idee en een leer over het voorbestaan, zonder teden tussen, het voorbestaan, de pre-existentie van Christus. Of dat zo is, of dat bestaat, pre-existentie van Christus. Nou, als je die term letterlijk neemt, niet. Want hij werd pas de Christus in zijn opstanding. Zie, je zit altijd met... Eigenlijk is het wartaal. Taal die door de war... In de war? Oké. Door elkaar. En in de war. Toch, zuster? Kijk even. Oké. Zoiets. Taal die door elkaar gehusteld is in de blender. Zoiets. Maar goed. De voorbestaan van Christus kan eigenlijk niet. Christus werd de Christus in zijn opstanding. En als u zegt dan voorbestaan van Jezus, dat kan nog helemaal niet, want hij heet pas Jezus in zijn geboorte in Bethlehem. Dus dat kan je ook niet zeggen. En toch, hè? Waar Christus het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, en Jezus dus ook inmiddels sinds zijn opstanding en daarvoor niet, kan men terugkijkend zeggen dat in het Oude Testament verscheen het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En waarom zou je dat niet zoon kunnen noemen? Maar de Bijbel noemt het niet zo. Maar het valt wel binnen de definitie daarvan. Hebben we dat nog? Ik ken trouwens een veel kortere lering. Die houdt in dat wij zeggen God heeft een zoon. En dan heb ik het even niet over de leer van de drie-eenheid, maar dat weet u, neem ik aan. Wij zeggen God heeft een zoon, staat gewoon in de Bijbel. God heeft een zoon. En de Joden zeggen onze God heeft geen zoon. Maar ook die zijn in de war, want hun God is de zoon. Jehovah namelijk, wiens naam zij niet willen uitspreken, dat is die zoon. En wij kennen dus Jehovah, nou moet ik het in het Hebreeuws zeggen, Jehovah, Yeshua, Mashiach, de Heere Jezus Christus. In hem komen al die lijnen samen. En dat is wat Johannes hier zegt, niemand heeft ooit het wezen van God gezien, God in essentie, een term trouwens uit de leer van de drie-eenheid, maar vooruit. God in zijn wezen, dat kan namelijk niet. Wat men gezien heeft, wat Mozes gezien heeft, is de bode, de boodschapper, de engel. We hebben het over gehad, over dat woord. De engel des Heren. Dat wil zeggen de uitwendige gestalte, maar niet het wezen van God. En elders heet het Gods achterste delen. Zo heet dat bij Mozes bij gelegenheid. Het is een stukje, maar alleen maar de buitenkant. Iets dat wij ons enigszins voor de geest kunnen halen, zodat we er een soort beeld bij hebben. Waarvan trouwens God zei, een van de eerste wetten, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige andere gelijkenis maken, terwijl die theologen allemaal roepen dat ze bezig zijn met een godsbeeld te ontwikkelen. Met de Bijbel in de hand. En dat je in de Bijbel vindt de ontwikkeling van een godsbeeld via de voortschrijdende godsopenbaring. En ik zeg het wat snel, want het zijn theologische termen die u echt niet hoeft te onthouden. Maar zo is men zegt, we maken een godsbeeld. En eerst is dat wat vaag en wat veel en het ontwikkelt zich totdat het maar één is, enzovoorts. Mijn idee is dat theologen precies het tegenovergestelde doen. Het begon met één God en ze gooien hem in de blender. Husselen alles door elkaar tot één papje en dan, daarna weet men er geen raad meer mee. En wordt men er niet meer wijs uit. Maar goed, doet er verder ook niet zoveel toe. Maar wat hier staat is niks moeilijks aan. Niemand heeft God gezien. Men heeft gezien wat inmiddels officieel, let op het woord officieel, wat inmiddels officieel heet de Zoon. En dat is het dan. Als in onze dagen, dat doet hij niet, maar als in de toekomst dan de engel des Heren alsnog verschijnt, verschijnt daar Jezus Christus, de Heere Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. Ik bedoel, de titel uit Matthäus 1 vers 1. Hebben we die? God openbaart zich in de persoon van, dat is het goede woord, persoon van Jezus van Nazareth. En dat sinds zijn opstanding, niet daarvoor, dat u dat uit elkaar houdt. Hij moest het worden. En dat was het eind van de toespraak van Petrus. God heeft hem gesteld tot Here en tot Christus. En dan las ik net met u Hebreeën 1. God spreekt nu niet door de profeten, maar door de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. En dat is omdat hij is het afschijnsel van Gods wezen, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Maar waarom niet gewoon de termen uit de eerste bladzijde van je Bijbel? Laat ons Adam, enkelvoud Adam, maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Nou, noem eens een Adam die Gods beeld en gelijkenis is. Het antwoord is niet de eerste, maar wel de laatste Adam. De Heere Jezus Christus, 1 Korinthe 15. Laatste Adam, de Heere uit de hemel, enzovoorts. Dat is waar het over gaat en dat is dat stuk heilsgeschiedenis. God heeft van de beginnen gesproken, 4000 jaar lang, en toen werd het woord vlees. Toen werd het woord vervuld, toen stortte God zijn geest uit, beginnend bij de Heer Jezus Christus, die daardoor dus uit het graf opstond en de eerstgeborene, ook chronologisch de eerste werd van een nieuwe schepping. En op hem is dan van toepassing, eer Abraham was, ben ik. Toen hij het zei, in de tijd was het ook prematuur dat hij dat zei. Echt wel. Maar sinds zijn opstanding kan hij dat zo zeggen. En zo vertelt de Bijbel ons dat. Niemand heeft God gezien. De enige geboren, dat is dat woord uit vers 14 dat herhaald wordt in vers 18. De enige geboren, de unieke, de enige, de onvergelijkbare. Die ene zoon die met het eerst geboorterecht dus, die in de schoot des vaders is, die heeft uitgelegd. Want wat betekent exegese dan anders? Dat woord is het. Exegesomai of zoiets, Grieks. Het woord exegese, uitleggen. Letterlijk vertaald met verklaard. Daar nemen we wel genoegen mee, maar dat woord is het. Die heeft hem ons uitgelegd. Ek, naar buiten toe. Als God naar buiten toe gestalte aanneemt, er sprake is van het uitgedrukte beeld of het afschijnsel, is er sprake van uitleg. En dat is wat hier staat. Dat is wat ook Mozes gezien heeft. En daarmee wordt het verband gelegd tussen Mozes, de Mosaïsche wet. Want de wet is door Mozes gegeven, maar Mozes heeft via de engel des Heren heeft op voorhand op een profetische wijze Christus gezien. De engel des Heren, namelijk de Christofanie, want men heeft gelijk, het was een theofanie en het was net zo goed een Christofanie, maar dan de verschijning van Christus avant la lettre, en daaraan ontleent men dan weer een leer over het voorbestaan van Christus, en daar zit je met de verkeerde termen. Maar ja, je hoort er toch niet zoveel meer over tegenwoordig, dus laat maar zitten. Het zijn allemaal theorieën die meestal mank gaan aan de uitdrukkingen die ervoor gebruikt worden, en dat slaat de verwarring toe. En zo blijft dat in de mist hangen, maar dit blijft niet in de mist, dit is duidelijk. Als God zich manifesteert, dan spreekt hij en krijgt zijn woord gestalte. Als God verschijnt aan Mozes, dan krijgt dus zijn woord gestalte en er verschijnt aan de engel des Heren. Die moet dan nog de Messias worden via de weg van vernedering, menswording en wat het maar was, opstanding uit de dood. Dat is nog toekomst, dus, maar het kijkt vooruit. En de grote profeten in het Oude Testament hebben allemaal die blik gehad op de Messias, op voorhand, op een of andere symbolische wijze. Hebben jullie dat? Die is ook van Abraham, die heeft mij gezien en mijn dag gezien enzovoort. Toen zeiden ze, dat kan niet, want u bent nauwelijks 50. En toen zei hij, eer Abraham was, ben ik. En ben ik is trouwens de onbedekte verwijzing naar de naam van Jehovah, trouwens. Ik ben die ik ben, enzovoorts. Maar zo is het. Het is een voorverschijning, als je dat zo zeggen kunt, Het is een anticiperen op wat in de toekomst zal verschijnen. Wij weten dat ook tamelijk zeker, want dan zal ik u nog wat vertellen. En ik doe het met opzet uit het hoofd, want jullie moeten snel aan voorbij. In Jesaja 6 staat: in het jaar dan van dat Uzzia stierf, of wat het maar was, of 2 jaar, dan weet ik niet meer zo gauw. Oh nee, dat was de hongersnood. Nou goed, of de aardbeving. Maar wanneer het maar was, zegt Jesaja, zag ik de Heere op een hoge en verheven troon. En ik geloof dat er staat dat de cherubim daarbij waren. Hoe staat de serafs? Wat er maar staat, serafs. Doet er niet toe, want het is toch hetzelfde. Maar serafs om die troon enzovoort. En er zijn hele verhalen over dat de profeet bij die gelegenheid even een blik kreeg in de hemel, dat het gordijn openging. En toen mocht hij achter het gordijn kijken, want achter het gordijn stond dan die troon. Hetgeen ik toch een beetje vervelend vind, dat je zo'n ding achter het gordijn, achter de coulissen, dit hoort voor. Dat hoort het ervoor. Maar ja, men denkt dat hij daar een blik mocht werpen in de hemel en dat het er daar zo uitziet. God, de Heere op die troon. Maar ik moet u zeggen dat een misverstand is. Niet goed opgelet. Je kan God namelijk niet zien. En als je God wel ziet, zie je Jehovah in de zin van de engel Jehovah, vertaald met de engel des Heeren. En dat is feitelijk hetzelfde als de Zoon, dan wel als de Heer Jezus Christus, de opgewekte. En dat is wat Jesaja zag, en dat weet ik zeker, want er staat in Johannes 12. Waar staat dat gewoon? Dat Jesaja het een en ander zei over de verharding van dat volk enzovoort. En dit zeide Jesaja toen hij hem zag en van zijn heerlijkheid sprak. Of andersom, zijn heerlijkheid zag er van hem sprak. Lees u het maar na in Johannes 12, dat hoef ik allemaal niet met u te doen. Wat Jesaja daar zag in de hemel, dat was een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, uitermate verhoogd, of zoals het in Psalm 110 dan heet, aan de rechterhand Gods. Kortom, het decor van het hele hoofdstuk is Pasen. Een opgewekte Christus zittend aan de rechterhand Gods. En wat er daarna meegedeeld wordt in dat hoofdstuk is de ongelovigheid van het Joodse volk. Een verhard volk, blind en doof, de legendarische woorden die in het Nieuwe Testament en dus in Johannes 12 worden aangehaald. Waarna Johannes vraagt: hoe lang duurt dat dan nog? Hoe lang zal dat duren? En het antwoord is: totdat het hele land en de stad en alles verwoest zal zijn. Waar gaat het over? En nou heb je de profetie. Dit wil zeggen, het gaat over een nieuwtestamentische tijd. Want wat gezien wordt, is niet de onzienlijke God. Dat kan niet. De onzienlijke God wordt vertoond door de gedaante van Jehovah. En die titel en de hoedanigheden die daarbij horen uiteraard zijn gegeven aan Jezus van Nazareth. Hij is sinds zijn opstanding Jehovah en het uitgedrukte beeld dus van God. En daarmee draagt hij de naam boven alle naam. En bovendien wordt van die naam gezegd, maar dat is Jesaja 42 denk ik, onder andere: buiten hem, buiten de Heere, is niks. De Heere zegt, Jehovah zegt, ik ben God en ik ben de enige, de unieke, de enige en de enige geborene. De enige, maar dan in het Hebreeuws. En buiten mij is niemand anders. En ik ben de Heere, uw verlosser. En u weet wie de verlosser is toch? Jezus Christus. Met de naam boven alle naam, en daar staat ook: en in die naam zal alle knie zich buigen. In de naam van Jehovah. Maar merkwaardigerwijze, als het aangehaald wordt in Filippenzen 2, dan wordt diezelfde tekst aangehaald uit Jesaja, en dan staat er: de naam van Jezus. Maar dat is dezelfde. Je schrijft het anders, maar hij is dezelfde. Jehovah, Jezus. En als je gehinderd wordt door een leer van drie-eenigheid, moet ik u zeggen, ik heb u gewaarschuwd. Toch? Het zit allemaal in de weg, dat soort dingen. Daar kom je nooit meer uit. Men heeft de Heer Jezus gemaakt tot de mens, tot de Boeddha van het christendom. Bedankt aan Sir Robert Anderson voor de uitdrukking. Tot een goed mens die ooit geleefd heeft en die misschien ook nog weer eens een keer terugkomt. Net als Boeddha, zal ik maar zeggen. Dat heeft men ervan gemaakt. Maar hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En als God verschijnt, verschijnt daar Christus. Letterlijk, maar overdrachtelijk ook. Als God aan u of mij verschijnt, overdrachtelijk, dat wil zeggen zich bekend maakt, op een of andere wijze zich manifesteert, op welke wijze dan ook, dan verschijnt voor ons geestesoog de gedaante van de Heere Jezus Christus. En die maken wij niet zelf, want wij zouden niet een beeld of enige andere gelijkenis van God maken. Hij maakt zelf zijn eigen beeld. En dat beeld is Jezus Christus, de Heere, de Messias. En bij u? De Zoon, de erfgenaam dus. Zo staat het hier in Johannes 1, zo lazen we dat in Hebreeën 1. En dus ga ik nu naar Romeinen 1. Waar wij begonnen waren en waar wij lazen dat Paulus is afgezonden tot het evangelie van God. En het woord evangelie betekent nou eenmaal, zoals gezegd, dat het woord vlees geworden is. De mededeling namelijk dat wat aangekondigd was of verwacht mocht worden inmiddels vervuld is, vlees geworden is, daarom is het hetzelfde woord in het Hebreeuws, evangelie of vlees, blijde boodschap, goede boodschap. Daarom staat er ook bij het evangelie van God, het welke hij tevoren beloofd had. Ik heb u al gezegd, dat is eigenlijk een pleonasme, of als je dat zo mag noemen tenminste, want als het niet tevoren beloofd was, kan het geen evangelie geweest zijn. Dus per definitie zo. En dat is wat Paulus erbij zegt hier. De zin staat dan ook tussen haakjes. De vertalers hebben hier mooi werk gedaan. Ik zal het u even laten zien. Want dat vind ik toch wel mooi. Ze zijn heel behulpzaam geweest. Ze hebben vers 2 tussen haakjes gezet. Ze hebben een groot deel van vers 3. En vervolgens ook een groot deel van vers 4 tussen haakjes gezet. En daarna hebben ze ook vers 5 en 6 tussen haakjes gezet, zodat je het ook een keer moet lezen en al die zinnen tussen haakjes overslaan. En dan heet het het evangelie, vers 1, het evangelie van God, vers 3, van zijn zoon. Einde van vers 4, namelijk Jezus Christus onze Heer. Heb je dat? Dat is de volle titel dus eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Althans hier, het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Want namelijk hoef je dan ook niet te gebruiken. Schuin gedrukt, kun je weer doorstrepen. Het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Want het evangelie, de blijde boodschap, de boodschap van dat het woord, de belofte Gods vervuld zijn, is feitelijk niks anders dan de prediking dat Jezus de Christus, of tot Christus en tot Here gesteld is. Maar dat was weer Handelingen 1. Nou, 2, Handelingen 2, sorry. Jezus Christus is de Heer, of Jezus is Here en Messias Christus. Dat is het evangelie. En als commentaar staat het een en ander tussen. Ik vind het een prachtige constructie. Hij is wel moeilijk, want we zijn die dingen niet gewend. Maar ik vind het mooi hoor, zulke zinnen ertussen als commentaar. Je leert lezen. Je leert het belang van de komma's. Van de leestekens. Echt wel. Het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had, hoe dan? Nou, voortijds veel malen op vele wijze door de profeten. Van de beginnen gesproken in de duistere wereld die het niet heeft willen grijpen. Hebreeën 1, Johannes 1. En hier, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten, bovendien vastgelegd natuurlijk in de schriften, want niet alles wat de profeten voortbrachten is ook zwart op wit gesteld, is geverbaliseerd, maar een groot deel wel, we hebben het zwart op wit, hij heeft het beloofd enzovoort, stond zwart op wit, dat wil zeggen, je kan God erop aanspreken. Dat is het onderwerp in Romeinen 3. Of God zich ook houdt aan zijn woord. Ja, hij houdt er zich aan. Zwart op wit. Het evangelie van zijn zoon. Want de vervulling van de beloften houdt in dat die zoon niet geboren wordt, maar aangesteld wordt. Je moet daar echt vanaf, hè, van kerst. Hè. Je moet er echt vanaf. Van die vleeswording. Het is de aanstelling van de zoon. Ik ga het proberen. Ik weet dat er in de Bijbel staat. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Dan zegt u, zonen worden dus geboren. Dan wel gebaard. En dan moet ik u zeggen dat je dat taalkundig allemaal kan, maar dat strikt genomen de bevalling, om zo te zeggen, een kind voortbrengt. Dat heet een knechtje, een garçon, een boy. Kind dat immers in niets verschilt van een dienstknecht, daarom is het woord jongen dan wel garçon, dan wel boy, de aanduiding van het personeel. De ober, de unter ook trouwens, maar zomaar. Zoiets. Het kind wordt geboren, daarna moet het nog opwassen. En het wordt pas tot zoon gesteld op de tijd die de vader daarvoor kiest. Dat staat letterlijk zo in Galaten 4. Zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij in niets van een dienstknecht. Maar op in de volheid destijds, de tijd van de vader tevoren gesteld, want de vader bepaalt het, wordt het kind eventueel officieel gesteld tot erfgenaam, in de zin van dat erfrecht wordt toegepast en vervuld. Heb je dat? En het voortplantingsproces is niet een proces wat beëindigd wordt in de Bijbel. In Bijbelse God is niet een proces dat beëindigd wordt wanneer het kind gezond en wel in de kribbe dan wel in het wiegje ligt of waar het maar in gedeponeerd wordt. Maar het is pas voltooid als het kind de erfenis ontvangt. Want de bedoeling is niet dat er maar links en rechts kindertjes geboren worden. De bedoeling is dat er een erfgenaam komt, zodat het recht voortgezet kan worden via een volgende generatie. Dat is het verhaal. Heb u dat? Ja. Dat moet je weten, want ik neem maar weer een voorbeeld en ik zoek het niet op deze keer. Dit voorbeeld is Matthäus 1. Daar heb je zo'n zogenaamd geslachtsregister. Ik weet ook niet hoe je het noemen moet, maar vooruit maar. Het is een register van geslachten, dat klopt. En die gewond die. En wat voor woord er ook staat, gewond, genao, wat er maar staat in het Grieks, zo, dat maakt allemaal geen pal uit. Waar het over gaat is niet maar de lichamelijke, de biologische voortplanting. Waar het over gaat is het erfrecht. En als je dat niet in de gaten hebt, dan kom je er niet eens uit hoe dat zit met die geslachtsregisters daar. Want als je denkt dat het biologische voortplanting is daar, dan klopt het niet hoor. Echt niet. Ik had er niet op in, vind nou geen punt, maar het gaat mij om het beginsel. Je moet leren dat het niet gaat om dat er kinderen geboren worden. Het gaat erom dat er een erfgenaam komt. En die is er pas als die erfgenaam niet langer een kind is. En bovendien door de vader, want het gaat over erfrecht fundamenteel via de mannelijke lijn. Wanneer de vader denkt dat het zover is. En dan roept vader Isaac, die... Trouwens nog heel lang mee zou gaan, maar die al wel blind was. Nee, ging nog heel lang mee hoor, Isaac. Maar die dacht van, nou is het wel een beetje tijd. En hij zegt tegen Esau, geloof ik, van... Het is tijd, het was als zoon immers. Het is tijd om het erfrecht te regelen, om definitief je aan te stellen als erfgenaam. Dus we maken er een feestje van. Het moet met een maaltijd, uitdrukking van de gemeenschap enzovoort. Dus Ezo wordt erop uitgestuurd om een bok te schieten. En dat deed hij dan ook. Want het liep dus toch mis. Want ook hier, net als bij Adonis en Salomo, die ik van de week even voorbij heb laten komen, was ook hier moeder in spel en die dacht, nee, dat gaat fout zo. Ik wil de erfenis moet naar de jongste zoon, naar Jacob. En zo gebeurde dus ook. Dus hij werd gepiepeld, die Esau. Enzovoort. Maar waar het maar om gaat, is de tijd die de vader daarvoor kiest. Zo werd het. En dan pas is sprake van, en hij gewoon Isaac, gewoon Jacob. En dat was zijn erfgenaam. En dat was niet bij de geboorte van Jacob, maar pas bij de aanstelling van Jacob in het, wat wij noemen, eerst geboorterecht. Heb u dat? Zo zit het in elkaar. En zo is het met de Heer Jezus ook. Dat hij vanaf zijn geboorte, en eigenlijk daarvoor, om het moeilijk te maken, geselecteerd was om tot zoon te worden gesteld, dat is waar. Je kunt ook zeggen, dan is het de zoon. Dus zelfs dat is taalkundig acceptabel. Maar de echte aanstelling, officieel, definitief, de overhandiging van de erfenis was pas in zijn opstanding. En hoewel God zich jegens ons als zonen kan gedragen, omdat de Bijbel dat zegt, zullen wij toch pas tot zonen gesteld worden, Romeinen 8, bij de verlossing van ons lichaam. En dat is niet bij ons lichamelijk overlijden overigens, maar bij het ontvangen van ons nieuwe verheerlijkte lichaam. Dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente, dan wel, maar het gaat over precies hetzelfde, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Hebben we die nog? Je moet die Bijbelse basisbegrippen leren kennen. Daar heb ik het nu over. En nou weer terug naar Romeinen 1. Beloofd in de schriften. Het evangelie van... En dan komt die. Het evangelie, beloofd in de schriften, vervuld vlees geworden. Het evangelie van zijn zoon. En nogmaals, als het woord zoon een betekenis heeft, dan is het die van erfgenaam. En eventueel op twee niveaus, want dat hebben we met het woord erfgenaam ook. Ik moet nog even overleggen, misschien met de notaris, maar vooruit. De zoon, de erfgenaam, de persoon die ervoor in aanmerking komt, wordt erfgenaam genoemd. Maar het is nog de vraag of hij gaat erven. En als hij erft, dan pas kun je definitief zeggen, hij is de erfgenaam. Dat ligt dus inderdaad op twee niveaus en we gebruiken die termen ook zo. Heb je dat? Abraham had een zoon, zeggen wij, en hij zou hem offeren. En de Heer zei, zegeningen voor Abraham, omdat gij mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Maar Isaac was bij mijn weten nog niet tot zoon gesteld. Moest nog gebeuren. Maar hij zou het zijn. logischerwijze en als de dingen zo hun gewone verloop zouden hebben. Was van tevoren bepaald. Was trouwens bij Jacob ook het geval. Omdat God al gezegd had voor de geboorte van die tweeling, de meerdere zal de mindere dienen. Dat wil zeggen, op voorhand waren ze al verwisseld. Voor God. Heb je dat? Maar het moest later nog wel, tientallen jaren later, gerealiseerd worden. En toen was er nog dat hele gedoe met dat bokje en met Jacob die zich voor Esau uitgaf en wat het allemaal maar was. Die verwarring bestaat nu nog. Is Jacob Esau, zo ja en waarom niet? Was de vraag bij Isaac en de term is van Wim Kan, hoor. Zo ja en waarom niet? En zo ja, waarom niet? Ik vind het altijd geweldig. Maar hoe zat dat, die verwarring? En in onze dagen kennen wij de vraag, is de gemeente Israël en zo ja, waarom niet? Is de gemeente kerk, is dat Israël? Geestelijk Israël? Geestelijk, oké. Geestelijk Israël? Letterlijk Israël? Waarom niet? Van jongs af aan heb ik dat leuk gevonden eigenlijk. Want nou leuk, niet echt. Het was toch wel flink oppassen. Want de een maakt een lijstje van het verschil. Dat is Schofield, dat is bedelingenleer, dat is Schaefer, wie het maar was. Dat is een lijstje van de verschillen tussen de gemeente en Israël. Merkwaardigerwijze verstaat men onder Israël dan trouwens exclusief het Joodse volk. Maar toch maar. Een lijstje van de verschillen. Dan krijg je een lange lijst en dan zeg je, zie je wel, het is verschillend. Argument 1, 2, 3 punten, waarschijnlijk 7 punten, maar er zijn er veel meer. Maar je moet iets een beetje systematiseren enzovoort. Maar de grap is dat je daarna net zo goed een lijstje kan maken van overeenkomsten. En die is minstens zo lang. Is Jacob Esau? Is Esau Jacob? En het staat nog steeds ter discussie of Isaac wel wist wie die voor zich had. Want wij lezen het in Genesis en denken, voor het lapje gehouden. Ja, hij werd voor het lapje gehouden. Zoek eens een mooie uitdrukking. Nou goed. Maar als je het Nieuwe Testament leest, dan lees je dat door het geloof heeft Isaac zijn zonen gezegend. En daar lees ik dus dat hij heel goed wist hoe het zat. Want Isaac die blijft wel op de achtergrond en is blind. En Isaac is, hoe zeg je dat, fatalistisch, dat is niet het goede woord, maar die... Hij is inactief. Hij laat het maar een beetje gebeuren. En dan denken we dat hij een beetje gek is. Maar dat was hij echt niet hoor. Maar hij liet het zo gaan. Heb je dat? Jacob laat het trouwens ook. Toen Jozef hem corrigeerde in verband met Manasse en Efraïm die gezegend moesten worden. Toen zei Jozef, je hebt je handen verkeerd om, want Efraïm zit, Manasse staat aan de andere kant. En dan zegt Jacob berustend, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Hij legt het niet eens meer uit. Maar ook door het geloof heeft hij de zonen van Jozef gezegend. Volgens Hebreeën, dus... De lui hebben het wel geweten, maar zo ging dat nou eenmaal. Hè? Zonen worden niet, natuurlijk worden ze eerst geboren. En zij zullen zoon zijn, ze worden als zoon aangeduid, ze worden als zodanig opgevoed. Ze moeten studeren, weet je veel wat, maar ze worden het pas enzovoort. U weet wel, onze koning Willem-Alexander en zijn leven lang vragen de mensen, is hij er al klaar voor? Op een gegeven moment kregen we door dat hij er al klaar mee was. En toen was hij nog niet eens eraan begonnen. Toen hij zei van nou als het zo moet hoeft het voor mij niet. Kennelijk heeft hij zich dan toch bedacht. Of is hij tot dieper inzicht gekomen of weet ik veel wat. Maar het moest een keer gebeuren. Maar pas toen zijn moeder afstand deed van de troon. en die overdroeg aan hem, werd hij officieel tot zoon gesteld. Naar Bijbelse maatstaven. Het is in Nederland gebeurd. Als het in Engeland gebeurd was, zou hij daarbij bij die gelegenheid ook gezalfd zijn geworden. Want koningen horen gezalfd te worden. Als uitbeelding, als typen van de Messias. Wedergeboren, nieuw leven. Aanstelling in het zoonschap enzovoorts. Nou, het evangelie, hetgeen tevoren beloofd, wat was het tevoren beloofd? Dat God zo'n zoon zou stellen. Wat? Een mens zou voortbrengen, genereren, maken naar zijn beeld en gelijkenis. Als afschijnsel van zijn wezen. En het evangelie is dus het evangelie van God, van die zoon. Als die er niet is, dan heb je geen evangelie. En begrijp je me goed? In de leer van de drie, sorry dat ik het er weer over heb, maar het is om... In de leer van de drie eenheid kent men weliswaar vader en zoon, maar men heeft toch in die leer de zoon weggeredeneerd. Gek genoeg, maar dat is via een truc. Daar zorgt de duivel wel voor. Want de specifieke betekenis van het begrip zoon heeft men 100% weggeredeneerd. Want men heeft gezegd, de vader en de zoon zijn van dezelfde substantie of dezelfde essentie. Niemand weet wat het verschil is, maar het doet er nou niet toe. Zij ook niet, dus het maakt helemaal geen pal uit, maar ze zijn identiek. Ze zijn allebei niet geschapen. De een is niet hoger dan de andere. Ze zijn volkomen gelijk. Maar waarom hebben we, hoezo zijn het er dan twee? Om van drie maat te zwijgen. Men heeft het zoonschap veralgemeniseerd. Heb u dat? Ik moest een hele reeks spreekbeurten vervullen ooit in Zuid-Afrika. En op een gegeven moment dacht ik, ja, nou moeten we toch leuk nodig naar de volgende. Maar het ging niet door. Want ik had 's morgens ergens gezegd dat Christus tot zoon gesteld was in zijn opstanding. Toen bleek er achter mijn rug om een discussie uitgebroken te zijn over hoe het dan zat met het eeuwige zoonschap van Christus. Nou ja, dat is ook makkelijk te beantwoorden. Christus is eeuwig en hij is de zoon sinds zijn opstanding. Maar onder eeuwig zoonschap van Christus, in theologische termen, binnen dat jargon, dat is een ander woordenboek dus, daar bedoelen ze ermee dat hij dat altijd daarvoor al was. En dat hij dus eigenlijk nooit tot zoon is aangesteld, want hij was altijd al de zoon. Nou, dan had ik weer een paar vrije dagen erbij. Val er dan maar over. Maar men kent die begrippen niet. En dat is weer die leer van die drie-enigheid. Hè? Men redeneert het weg. Hoezo tot zoon aangesteld? Dat was het toch altijd al? En men gebruikt Johannes 3 over de zoon des mensen die in de hemel is. Dat leest men in verkeerd. En men zegt, ja, hij was op aarde op dat moment, maar tegelijkertijd was hij toch in de hemel, want er staat zo'n des mensen die in de hemel is. Kent u die? Uit Johannes 3, vers 13, 14, waar het maar staat. Niemand is opgevaren naar de hemel, dan zo'n des mensen die uit de hemel is nedergedaald, die in de hemel is. Zo van, hij was wel op aarde, maar dat was fake. In werkelijkheid was hij gewoon in de hemel. Hij zegt het zelf. En dat past men nou mooi in de leven, die eenheid, die hele menswording, geboorte in Bethlehem en daarna aanstelling, dat is allemaal fake. Want hij was altijd al, enzovoorts. En hij is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde en men redeneert de vernedering van Christus weg. En daarmee ook het idee dat wij navolgers van Christus zouden zijn in zijn vernedering. Heb je dat nog? Maar hij haalt het weg. En de andere kant, dat is de liberale kant, daar heeft men hem gemaakt in zijn vernedering. En er is een God in een ieder van ons. Want God is in ons, ons diepste wezen, dat is God, dat hoor je overal tegenwoordig. Nee, zelfs onder die lui die zich evangelisch noemen, hoor, tegenwoordig. Echt wel. Ze zijn allemaal op zoek naar zichzelf en wat in hen is, naar binnen toe, enzovoort. God is in hen en daarmee halen ze God dan wel Christus gewoon naar beneden. En het hemelse wordt ontkend. En van de week vroeg iemand mij nog dat hij gehoord had dat gelovigen helemaal niet naar de hemel gaan, maar hier op aarde enzovoort. Ja, je bent het dan helemaal kwijt dus, hè? En meer wil ik daar niet van zeggen. Het evangelie is het evangelie van die zoon. Het evangelie van God gaat over zijn zoon. De aanstelling van die zoon. De aanstelling van die zoon, dat gebeurde toen God zijn geest uitstortte. Dat is Handelingen 2. Dan wel toen God hem opwekte uit de dood. Dat is ook Handelingen 2 en Handelingen 13. En dus Petrus en Paulus. God heeft zijn belofte vervuld aan de Vader gedaan toen hij Jezus verwekt heeft, al eerder deze week geciteerd. Kortom, het evangelie is de prediking van dat God Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt, heeft aangesteld tot zijn zoon, want zoonschap is niet iemands wezen, zoonschap is iemands functie. Zoonschap is een job, ja. En soms wordt het gegeven aan een natuurlijke afstammeling, soms gewoon ook aan een wildvreemde die is aankomen lopen. Ja, maar die zich gekwalificeerd heeft, zo werken die dingen, zo vind je dat in de Bijbel ook. Daarom moet je met die geslachtsrekening ook altijd heel goed oppassen over wat er zo links en rechts in de Bijbel over staat, want voordat je het weet heb je het verkeerd opgevat. Nou goed, de evangelie van zijn zoon, van wie dan weer tussen haakjes staat, dat hij langs een andere route zoon van David is, dat is de aardigheid van het erfrecht. U weet hoe het is bij onze koninklijke familie? Zo ongeveer alle fatsoenlijke titels die er in Nederland waren, zijn verzameld geworden door het huis van Oranje-Nassau. Dus is de koning is baron van Zierikzee, of wat hij maar is. En natuurlijk graaf van Buren en nog zoiets van IJsselstein en wat het maar was ook al. Ik kan dat allemaal niet, dus enzovoort, enzovoort. Dat is allemaal verzameld geworden. Dus via erfrecht, via takken van de familie die dan weer uitsterven. En waarom komt het dan terecht? Vandaar dat er ook in die familie in de loop der tijd soms tientallen jaren lang gevochten is om erfenissen. En de vraag tot vandaag is, wie is eigenlijk de prins van Oranje? Want er loopt er in Duitsland ook nog iemand rond die volstrekt legitiem, volgens al die testamenten, die volstrekt legitiem de titel prins van Oranje draagt. Niet dat er wat uitmaakt, want het prinsdom Oranje bestaat al lang niet meer. Dat is al lang ingelijfd bij Frankrijk enzovoort. Maar de titel is een loze titel en die wordt dan vererfd enzovoort. Maar dat is allemaal gedoe. En omdat het toch het Lutherjaar is. Luther is overleden onder de druk van zijn werk voor de graven van Mansveld. Want het was ook een familie die gesplitst was in nogal wat takken. Stonden drie kastelen naast elkaar. Vorderort, Middelort en hoe heet die andere? Onderort of zo, weet ik veel wat. Nou, drie kastelen. En de Luther werd erbij gehaald, omdat hij daar in dat gebied geboren was overigens, om die erfeniskwesties te regelen met enig gezag. Want ja, het was een geleerde man, hè, Luther. Maar onder die druk werd hij wel ziek en hij overleed vervolgens. Maar goed, erfrecht, het is een moeilijk iets. Maar Christus heeft ook een paar titels. Nou, een heleboel, maar de belangrijkste zijn deze. Hij is zoon van God, het evangelie van God, van zijn zoon. Maar die zoon van God is ook zoon van David. In dezelfde betekenis van het woord zoon. Namelijk erfgenaam. En vergis u niet, het register van Matthäus, daar zit hier en daar een breuk in hoor, voor wat betreft de voortplanting. En begrijp ook niet verkeerd, de heer stamde biologisch wel degelijk van David af. Maar als je alleen het register van Matthäus had, heb je toch een probleem. Want er zitten, ik geloof, twee breuken in. Waarbij de erfenis op een of andere wijze naar een andere tak van de familie gaat. Enzovoort. Het is wat ingewikkeld, maar zo zit het met het begrip zoonschap. Ik probeer u te vertellen dat het niet maar biologie is. Het is niet maar een kwestie van, het is de maagdelijke geboorte. God heeft hem verwekt in de maagd Maria en daarom is zij de zoon van God. Nee, daarom is hij door van Gods wegen verwekt. Maar dat hij zoon van God is, is de aanstelling in de functie. Dat moet je onthouden. En waarom hij in aanmerking kwam, is aan de ene kant inderdaad omdat hij van Gods wegen verwekt geworden is in de maagd Maria. Dat is zo, en dus van boven was, zoals het in Johannes 3 staat. Maar de andere zou je ook met grote nadruk moeten vaststellen in je Bijbel, met name ook in de Romeinenbrief en in het bijzonder ook in de Hebreeënbrief. Hij werd aangewezen als erfgenaam op grond van zijn geloof, zegt de Bijbel. Op grond van zijn gehoorzaamheid. En door zijn gehoorzaamheid die hij geleerd heeft, Hebreeën 5, het laatste gedeelte, citeer ik nu uit. Door zijn gehoorzaamheid is hij geworden tot oorzaak van eeuwige zaligheid. En door zijn gehoorzaamheid en dus door zijn geloof, zijn trouw aan het woord dat God gesproken heeft, daarom heeft God hem geheiligd, namelijk opgewekt uit de dood, als eerste, ver voor de jongste dag. Daar komt de term opstanding van tussen de doden vandaan. De opstanding uit de doden, namelijk, komt daar vandaan. Daar, op grond van zijn gehoorzaamheid, op grond van zijn geloof, heeft God hem opgewekt. Want door het geloof van die ene, dat is Romeinen 5, dan wel door de gehoorzaamheid die hij geleerd heeft, dat is Hebreeën 5, heeft God hem aangesteld op grond van gebleken geschiktheid. En daarom zei God, dit is mijn zoon. Maar als je het Nieuwe Testament ooit ergens die tekst leest op een paar plaatsen, dit is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb, zou je ook moeten weten dat dat een tekst is uit Jesaja. Maar daar staat niet, dit is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Daar staat, dit is mijn knecht in wie ik mijn welbehagen heb. Maar de knecht wordt tot zoon gesteld. Dat die knecht oorspronkelijk ook door God verwekt is, van mijn part biologisch, jawel, dat is wel zo, maar dat is het punt niet. Je kunt hooguit zeggen, maar waarom was hij dan zo geschikt en waarom kon hij beantwoorden aan Gods eisen? Dat is waarschijnlijk door zijn afkomst, ja. Maar dat heb ik in de Bijbel zelf niet gelezen, dat dat zo is. Dat vermoed ik alleen maar. Maar in de Bijbel staat gewoon, door zijn gehoorzaamheid, door zijn geloof op grond daarvan, daarom heeft God hem ook opgewekt, nadat hij gehoorzaam geworden was tot de dood des kruises, en gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Filippenzen 2 en Hebreeën 5. Op grond daarvan heeft God hem ook uitermate verhoogd, Filippenzen 2, en een naam gegeven boven alle naam, Filippenzen 2 en Jesaja 42 of zoiets, opdat in die naam zich alle knie zou buigen enzovoorts. Zo staat het in de Bijbel. En dat lees je, dat moet je je eigen maken en je moet los van al die vooroordelen van die vreemde tradities buiten de Bijbel om. Daar krijg je alleen maar problemen van. Kortom, het evangelie van God van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dat wil zeggen via de oude natuur, want het woord vlees heeft nog eenmaal nogal wat toepassingen in de Bijbel. Want vlees wordt trouwens ook gebruikt als synoniem voor lichaam, samengestelde eenheid. Eén vlees, één lichaam. Ja. Ik hoor wat lastig begrip soms, maar vooruit. Maar naar het vlees, dat wil zeggen naar de geest is hij uit God, maar naar het vlees is hij uit David en hij erft dus ook de troon van David. En al wat er na hem kwam en wellicht van David afstamde en tronen opeiste, dat is allemaal tot je dienst. Maar zodra de Heer Jezus verschijnt, zijn al die rechten vervallen, want er komen al die rechten toe aan hem die leeft, want hij leeft al zo lang. Maar je hebt hooguit intussen plaatsvervangers op de troon van David. Dat moet ook wel, want de Bijbel zegt dat die er altijd zouden zijn. Afstammelingen van David op de troon van David, die zijn er vandaag ook dus. Maar neem niet weg dat als de Heer in heerlijkheid verschijnt, dan is hij de rechthebber op al die tronen. Zelfs daar waar ze verdwenen zijn. Toch? Jawel. De zoon van David, die krachtelijk bewezen is, is te zien nog. Hè? Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En die krachtelijk bewezen is, nog steeds hetzelfde stukje tussen dezelfde haakjes. Die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God. En dan kan ik u eens wat anders vertellen. Dat die leer van die drie eenheid niet klopt, dat blijkt uit dit vers. Nou zijn er nog veel meer, maar het blijkt uit dit vers. Want dat woord bewezen, het is knap gevonden door de vertalers, maar het is niet een legitieme vertaling. Het is een vertaling om onder het werkelijke woord uit te komen, want het werkelijke woord is verordineerd. En een goed Nederlands woord daarvoor is aangesteld. Orizo, u weet wel, horizon, einder. Orizo is het doel, het eindpunt, eindbestemming bepalen. En predestinatie komt van pro, pre, voor, orizo. En destinatie, een beetje Engels helpt altijd wel, wil zeggen de bestemming. Tevoren verordineren uit Efeze 1 staat, wij zijn in Christus tevoren verordineerd tot zoonstelling. Nee, niet tot aanneming tot kinderen, dan ben je weer bij Calvijn. Dat klopt niet. Wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling, maar dat woord orizo, bestemming bepalen, dat wil zeggen definitief vaststellen. Dat woord wordt hier gebruikt. Dus je zou moeten vertalen met die krachtelijk verordineerd is tot zoon van God. Of in wat mooi platte Nederlands. Die krachtelijk gesteld is met kracht. Dat wil zeggen van bovenaf en met autoriteit. Die met kracht gesteld is, niet bewezen is dat te zijn, omdat hij het altijd al was volgens de leer van de drie-eenigheid. Hij werd het pas, en dat staat hier dus ook, in zijn opstanding. Hij was het niet altijd, dat is nou juist het punt. Hij heeft het tot stand gebracht. God heeft zijn belofte vervuld. Begrijp je? Het hele werk Gods wordt als het ware weggeredeneerd in een redenering die zegt, hij was altijd al de zoon. En hij was altijd al de Messias. Daarom heb ik bezwaar tegen de term pre-existentie van Christus. Ik weet wel wat men ermee bedoelt. Hoeft niet verkeerd te zijn, maar de terminologie is fout. Hij was niet de Christus, hij werd ooit gezalfd. En niet ooit in een ver verleden in den beginnen, maar op een dag. Heden uit Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En Hebreeën 13, Paulus zegt, dat was toen God hem uit de dood opwekte. Staat recht, staat er gewoon letterlijk. Dat was toen God hem uit de dood opwekte. En de Hebreeënbrief zegt het trouwens ook, met zelden letterlijk. God zei tot hem, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En God zei tot hem, zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat was toen God hem opwekte uit de dood. De Bijbel leert dat met grote nadruk. Het is geen enkel probleem, behalve Nicea. Die redeneert dat weg en zegt, ja, dat staat er wel, maar dat was het altijd al, wij laten ons niet bedotten. Voor het lapje houden, sorry. Bedotten, had ook gekund, ja. Nou goed, die krachtelijk verordineerd is, gedestineerd is te zijn, maar dat kan gewoon ook weg, te zijn de zoon van God. En er staat bij hoe het gekomen is, hoor. Namelijk naar de geest der heiligmaking, naar wil zeggen volgens of in overeenstemming met of naar analogie van, kan ook nog net zijn door middel van, de geest der heiligmaking. Dat wil zeggen, God, Handelingen 2, waar wij waren, God gaf hem zijn geest, God stortte zijn geest uit als eerste en in zekere opzicht zelf als enige. Op de Heer Jezus Christus, die geest waardoor hij geheiligd werd, daarom heet het geest der heiligmaking, de geest waardoor hij apart gezet werd, iedereen weet dat, volgens de Alpha-cursus, heiliging is apart zetten, isoleren van de rest, welk woord was het ook alweer, begoor, weet u nog, eerst geboorterecht, isoleren, apart zetten, uitzonderen, afzonderen, uit vers 1 hier ook. Afgezonderd tot het evangelie van God, maar het is geheiligd. En hier over de Heer Jezus Christus, zoon gesteld, verordineerd te zijn, zoon van God, naar de geest der heiligmaking, want door die geest werd hij geheiligd. En Hebreeën zegt, hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden, en geheiligd zijnde is hij geworden tot oorzaak van eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Geheiligd zijnde. Had ook gewoon kunnen staan en opgewekt zijnde. Want daar, bij die gelegenheid, toen God hem opwekte, werd hij geheiligd. Daarom heet die geest ook, al was het maar voor de gelegenheid, Heilige Geest. En daarom heten alle gelovigen heiligen. Maar ook daar heeft de kerk wat op gevonden om daar weer vanaf te komen. Heel geraffineerd hoor. Politici zijn dat, hè? Hadden we het al over Pechtold? Nee. Hè? Nou, zo'n politici zijn. Je wijst gewoon iemand aan en zegt, jij bent heilig officieel, hier heb je een speldje. Dan heb ik een speldje. Nou, gouden spel van de stereofotografen. Als je stoffig volk wil zien, stereofotografen, hoor ik bij, heel stoffig volk. Maar voor die knutselaars die twee fotocamera's doormidden zagen en weer aan elkaar lijmen en zeggen, zie daar, nou heb ik een stereocamera. Leuk volk is dat. Leuk. Maar vooruit, maar hier heb je een speldje, nou ben je heilig. Maar wat men in werkelijkheid doet, is alle anderen tot onheilig verklaren. Zo werkt het. Heb je dat? Maar alle gelovigen zijn heilig. Dat zijn de saints uit het lied. Weet u nog? Van de saints go marching in. Dat is de hele santenkraam. Dat is het ander woord voor de gemeente. Santenkraam. Dat is de verzameling santen, dat wil zeggen sinten, dat wil zeggen de heiligen, de saints, aan de heiligen enzovoorts. Zo zijn die brieven. Dat is omdat wij de Heilige Geest ontvangen hebben, waardoor wij geheiligd zijn. Heb je dat? Kunnen we ook zeggen, omdat wij gezalfd zijn, zijn wij dus gezalfden, dat wil zeggen christenen. We zijn gezalfd met de Heilige Geest. En Christus betekent immers de gezalfde. En wij zijn christenen omdat wij deel hebben aan de zalving van Christus. Maar dat is nog steeds hetzelfde als aan de uitstorting van de Heilige Geest. Geest der heiligmaking. Hij is krachtelijk gedestineerd, gesteld, tot zoon van God, volgens na de geest der heiligmaking. Het had ook kunnen zijn heilige geest, maar dan zal ik u nog wat leren, voor de gelegenheid dan. Heilige geest heeft het zelfstandig naamwoord geest, maar het bijvoeglijk naamwoord heilig. En het bijvoeglijk naamwoord is bijvoeglijk, dat wil zeggen het is zwakker dan het zelfstandig naamwoord. Heilige geest, met de klemtoon op geest. Welke geest? De heilige geest. Maar als men het bijvoeglijk naamwoord wil beklemtonen, het is de heilige geest, dan schrijven wij het vet of schuin, zetten een streep onder, of doen een markeringstift, of wat we maar doen. Allemaal kunst en vliegwerk. Maar de klassieke methode is om het bijvoeglijk naamwoord te vervangen door een zelfstandig naamwoord. En, want heiligmaking is een zelfstandig naamwoord. Je kunt er namelijk een lidwoord voor zetten. De of een heiligmaking. En dus geest der heiligmaking, automatisch komt dus de klemtoon nu te liggen niet op geest, maar zelfs op heiligmaking. De heilige geest, ter onderscheiding van allerlei andere geest. Of zelfs ter onderscheiding van gewoon neutraal, de geest van God. Wat doet die geest dan? Heiligen. Het is de heilige geest. En vergis u niet, het woord heilige geest gaat hier weer, leven de drie eenheid. Het woord heilige geest komt echt in het Oude Testament maar op twee plaatsen voor. Ja, drie keer staat het er, maar het is maar twee plaatsen. Het is Psalm 51, neem uw heilige geest niet van mij. En het is Jesaja, wat het maar was, ergens in de 60. Ze hebben zijn heilige geest, Jesaja 60, was Jan. U hoorde straks van Jan. Ze hebben zijn heilige geest smaadheid aangedaan. En daar in dat verband staat die term twee keer. En dan heb je het hele Oude Testament gehad. Het is niet een normale term voor de geest van God. Het is de specifieke term voor de geest van Christus, de opgewekte. De geest der heiligmaking. Niet dat het een andere geest is, maar het is in een specifieke functie. Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, volgens de geest der heiligmaking, en daarna nog een keer met weer andere termen, uit of op grond van de opstanding der doden. Waarvan Christus dan de eerste is, die opstond uit de dood. En van de doden is Christus de eerste die opstond. Dus het kan. Opstanding der doden. Niet uit de doden deze keer. En niet van tussen de doden uit, maar opstanding der doden. Het idee is namelijk, hij stond op uit de dood. En daarmee is hij geworden tot zoon van God. En daarmee heeft hij de geest ontvangen. Of anders, hij heeft de geest ontvangen. En dus stond hij op uit de dood. Als eersteling en als eerstgeborene. En dus is hij tot zoon gesteld. Dat is de combinatie van begrippen, maar het is één en hetzelfde ding. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Vervolgens moet ik u erbij zeggen, dat reeds in het Oude Testament, maar ik neem aan dat u dat langzamerhand wel weet, dat in het Oude Testament in 2 Samuel 7, daar staat boven het hoofdstuk, David wil voor de Heere een huis bouwen. Of zoiets. En dat is het verkeerde opschrift. En ik weet ook waarom. Men gelooft het niet wat het hoofdstuk zegt. Logischerwijze. Want het is niet de inhoud van het hoofdstuk. Het staat er wel in het hoofdstuk, maar dat is niet de essentie van het hoofdstuk. Nee, ik geloof dat er boven staat, de Heer verbiedt David een huis te bouwen. Of zoiets, wat er maar boven staat, in wiens Bijbel dan ook. Maar het klopt niet, het hoofdstuk gaat erover dat God belooft aan David en voor David een huis te bouwen. En dat David bij de Heer komt en zegt: Heer, ik wil voor u een huis bouwen, een tempel. Dat is de aanleiding daar, binnen die context. Het is de aanleiding, het is de gelegenheid voor de Heer om te zeggen: David vindt een mooi idee, maar laat dat maar achterwege. Weet je wat, ik vind het goed, je zoon gaat dat doen. Om redenen die hem moveren, heet dat. Maar de Heer zegt tot David: maar ik zal je wat anders vertellen. Ik ga voor jou een huis bouwen. En het was niet een letterlijk huis, maar het was zijn huis. Het Davidische koninklijke huis. En de Heer zei: er zal uit je lijf zal iemand voortkomen. Uit uw zaad, uit uw lijf zal voortkomen iemand. En die, dat is uw zoon, Salomo in elk geval. Die zal voor mij een huis bouwen. En die woorden worden inderdaad ook later op Salomo van toepassing gebracht. Maar het Nieuwe Testament zonder aarzelen past diezelfde woorden toe op Christus. En zegt: het is de Heer Jezus Christus die uit David zou voortkomen. Die het huis van David zou bouwen. Maar het neemt niet weg dat in dat schriftgedeelte gesproken wordt over een zoon van David. Het welk uiteindelijk is Christus, van wie staat dat de Heer zegt: uw zoon David, die zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Zodat daar aangekondigd wordt, in ieder geval de komst van iemand die zoon van David is, maar ook die zoon van God is. Of in gewoon Nederlands, God belooft dus om die zoon van David tot zijn eigen zoon te verheffen, aan te stellen. Heb je dat? Zoon van David en zoon van God. En waar deze beloften in 2 Samuel 7 ook door de Joden beschouwd worden als de basis voor de Messiaschap, voor het begrip Messias. Ik bedoel, waar wordt dan de Messias beloofd? 2 Samuel 7. Binnen het orthodoxe jodendom in elk geval. Waar wordt de Messias beloofd? 2 Samuel 7. Hoe het in het christendom is, weet ik niet. Maar ik geloof ook dat ze daar hetzelfde zeggen. Waar wordt de Messias beloofd? 2 Samuel 7. Maar daar heet hij zoon van David. En van de zoon van David wordt gezegd door God: en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En verder wordt in het hoofdstuk gezegd dat er nooit iemand uit het huis van David op de troon over Israël zal mankeren. Er zal altijd iemand uit het huis van David koning zijn over Israël. En dat wordt nog enige malen herhaald in de rest van de Bijbel enzovoort, zodat je moet besluiten dat ook vandaag ergens een koning moet zijn die regeert over althans een deel van Israël. Het enige argument waarmee men zegt van dat kan niet waar zijn, dat is alleen maar dat men zegt dat is toch niet zo. Kijk je om me heen, dat is toch niet zo. Er is toch nergens zo iemand. En dus is het niet waar en redeneert men het weg. Dat is officieel wat ik nu zeg. Maar dan heeft men niet goed om zich heen gekeken. En dat zit. Want het is een belofte Gods. Maar de uiteindelijke, definitieve, blijvende, uiteindelijke vervulling van heel de heilsgeschiedenis houdt in dat er één is uit het huis van David die tot zoon van God gesteld is bovendien. En die regeert niet alleen over Israël, maar via Israël over heel de wereld. Want Israël is nou eenmaal, heeft nou eenmaal eerst geboorterecht boven de volkeren. Sinds de uitverkiezing van Israël, maar het begrip uitverkiezing heeft men ook veralgemeniseerd. Het is allemaal weggeredeneerd in de loop der tijd, maar het zijn Bijbelse basisbegrippen. Heb je dat? Nou goed. Het evangelie tevoren beloofd is dus die boodschap met betrekking tot de Zoon van God, die de zoon van David is, maar tot zoon van God gesteld is door de opstanding uit de dood. Zoals ook op vele plaatsen elders vermeld. En hij heet inderdaad Jezus Christus. En Paulus zegt van zichzelf en over zijn, het feit dat hij dienstknecht is van Jezus Christus en over het feit dat hij een apostel is, een gezondene dus. Daar zegt hij over, vers 5, door welke wij hebben ontvangen genade. U weet wel, de wet is door Mozes gegeven, hebben we gelezen. Genade en waarheid is door Jezus Christus. En door Jezus Christus heeft Paulus ontvangen genade. Want uit zijn volheid, staat allemaal in Johannes 1, uit zijn volheid hebben wij ontvangen zelfs, of ook, genade voor genade. En Paulus zegt, wij hebben ontvangen genade. En die genade bestaat in hoge mate uit het apostelschap, want het heeft hij gratis cadeau en geheel voor niets gekregen. Door de genade Gods ben ik dat ik ben, zegt hij later. En door de genade Gods is het mij gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods. En door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder van u dat men zijn gaven zou besteden en al dat soort dingen meer. Dat is Romeinen 12. Die genade. Hij heeft ontvangen apostelschap. Tot gehoorzaamheid des geloofs, want dat is de bedoeling van zijn apostelschap, zijn zending, zijn dienstwerk als dienstknecht. Dat namelijk onder al de heidenen dit evangelie dat tevoren beloofd was, verkondigd zou worden. En dat men inderdaad zou komen tot gehoorzaamheid des geloofs. Tot gehoorzaamheid, namelijk geloof. Want dit zijn twee woorden die synoniem zijn. Een synoniemia heet het dan. Gehoorzaamheid, namelijk geloof. Want geloof is, Bijbelse basisbegrippen, geloof is gehoor geven aan het woord. En het wil niet zeggen doen wat er gezegd wordt, hoewel dat ook. Maar het betekent aanvaarden wat er gezegd wordt. Je eigen maken. Tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen. Je kan ervan maken dat het onder al de heidenen gepredikt wordt. Maar ik denk toch dat als je het een paar keer gelezen hebt, dat je begrijpt hoe het zit. De bedoeling is niet maar dat al de heidenen tot geloof zouden komen of al de volkeren of iets dergelijks. Maar de bedoeling is dat te midden van, want onder is in en dat is te midden van, dat te midden van die heidenen er zouden zijn die tot geloof zouden komen. Dat wil zeggen de enkelingen daaruit. Niettemin zou het gepredikt worden aan alle en alle mensen alom, waar ook ter wereld, Handelingen 17. Maar de bedoeling van het een en ander is dat er enkele daaruit zouden komen tot geloof, verhoudingsgewijs enkele in de Heer Jezus Christus. En bij andere gelegenheden heeft Willem alles uitgelegd. Diezelfde Willem van, die de inleiding deed, bedoel ik, de bioloog, van dat in de natuur, dat de natuur zeer overvloedig is in het voortbrengen van zaad, maar dat in de praktijk slechts een heel klein beetje daarvan ook daadwerkelijk nog eens wat voortbrengt. En zo is het met het evangelie, het woord van God in de wereld ook. Het is overvloedig, maar het heeft maar heel weinig vrucht, een enkeling. Het heet een overblijfsel, dat is het. Maar dat overblijfsel is het beginsel vervolgens van een en van de nieuwe schepping. Nou goed, en daar laten we het eerst weer bij.